Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Het is tijd om te gaan racen in Oostenrijk. En Joost, dit wordt misschien wel het moment voor Nick de Vries om zich te laten zien. Want ja, hij staat onder druk, hè?
Ja, de duimschroeven zijn weer verbaal wat aangedraaid door Helmut Marko. Dus het wordt nu toch echt wel tijd om wat te laten zien.
Ja, is Oostenrijk dan een goed baantje ervoor?
Ja, ik durf nog steeds na 8 races niet te zeggen wat nou een goede baan is voor de Alfa Tauri. Maar die auto is niet zo goed in langzame bochten en daar zijn er toch wel een paar van. Dus we gaan het zien.
Nou, we gaan het er allemaal uitgebreid over hebben in deze vooruitblik op de Grand Prix van Oostenrijk.
Radio check. Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we dus gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Oostenrijk. Mijn naam is Bas Scharwachter en we hebben een mooie uitzending op locatie. Misschien dat je dat ook wel in de audio gaat horen, maar die van Joost is in ieder geval goed.
Ik ben loopcijfer.
Ja, Joost Nederpelt vanuit studio in Hoofddorp. Dan hebben we Hoop in Toen vanuit?
Londen vandaag.
Oh, aan het werk?
Aan het werk, ja. Ja. De sidejob, hè, naast de bordradio.
Zo is het ook, ja. Dat, je lekker bezig. Dit is natuurlijk jouw hoofdbaan, hè, de bordradio. Dat snap ik wel, maar daarnaast doe je ook nog wel wat.
Uiteraard.
Ja, je zit in een belhockey. Dat kan je misschien aan de kwaliteit horen. Maar
Zo'n rode telefooncel zit je dan in, Hoop in.
Ja, precies, ja. Die wil ze. Er gaat net zo'n dubbeldekkerbus voorbij ook.
Oh ja, ja. Ja, het is allemaal heel stereotyp.
Harry die hoorde. Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is de ene kant van de kwaliteit. Maar de andere, ja, we hopen niet dat we te veel mensen op de achtergrond horen. Want Patrick Moeken is er ook bij. Maar waar zit jij, joh?
Ik zit in Frankfurt. Er rijdt net een brandweerwagen met sirenes voorbij. het is het drukste vliegveld van Europa, heb ik me laten vertellen. Maar ik heb toch zowaar een rustig plekje kunnen vinden. Oh. Ik zit achter een koffietentje. Een beetje verscholen. Ik weet eigenlijk ook niet of het mag op podcasten op een vliegveld. Alhoewel, jullie hebben het ook wel eens gedaan, hè, geloof ik.
Zeker.
Abu Dhabi. Ja.
Maar,
als het daar mag.
Nou ja. Nee, het is, ik zit vlak voor de gate. Ik ga zo meteen door naar Graz. En ik moest overstappen via Frankfurt. Want dat was een paar tientjes goedkoper, denk ik. En hier zit ik dan.
En nu uitgegeven aan één kopje koffie.
Ja, precies. Ja,
stichtveld.
Ja, precies. Nou, lekker dan. Ja. We gaan het eens hebben over die Grand Prix van Oostenrijk. Joost, ik zei het al, Nick de Vries onder druk door uitspraken van Helmut Marko.
Ja.
Wat heeft hij gezegd?
Nou, Helmut Marko die werd gevraagd in een podcast. Dus we hebben het hem zelf horen zeggen dit keer. Het is niet 4-4-4.
Nee, want soms heb je al bij die uitspraken van Marko van, ja, waar heeft hij dat nou gezegd? Ja. En hoe zit dat allemaal?
Ja, nee, maar nu heb ik het teruggeluisterd. Hij zei het echt.
Ja,
hij zei, er werd letterlijk gevraagd, ben je het wel eens oneens met Christian Horner?
Ja.
En toen zei hij, ja, wel eens. Over Nick de Vries bijvoorbeeld. Want Christian Horner zag het niet zitten, Nick de Vries. En ik wel in instantie. Maar toen zei hij daarna het redelijk pijnlijke zinnetje, het lijkt erop dat Horner gelijk gaat krijgen.
Met een glimlach erachteraan.
Ja, dus dat is natuurlijk niet zo positief over de positie van Nick de Vries. Aan de andere kant, ja, al gaan we kijken naar de resultaten en dan in 18 genomen alle factoren die daarin meegespeeld hebben, dan wordt het wel tijd om te presteren.
Ja.
En nu echt, want in Monaco waren we nog mild, maar het wordt wel echt een keer tijd om wat te laten zien in ieder geval.
Ja, hoop in, snap jij die uitspraak van Marko dat Horner misschien wel gelijk gaat krijgen?
Ja, ik denk natuurlijk in het begin waren er wat verzachtende omstandigheden. Er waren veel circuits bij die Nick natuurlijk ook niet kende nog. We zijn natuurlijk nu wel inmiddels aanbeland bij de circuits waar hij al heel veel kilometers heeft gemaakt, heel heeft gereden. Dus dat soort van excuus valt ook een beetje weg. Het nadeel blijft natuurlijk wel is dat de Alfa Tauri, zoals Joost net ook al zei, ik denk dat die auto eigenlijk nergens goed is, helaas. En dat is natuurlijk wel een enorm nadeel. Hè? En als je dan iets meer ervaring hebt als Yuki Tsunoda, dan ja, kan je daar misschien net wat meer uit weten te halen. Maar ja, tegelijkertijd, op een gegeven moment, het draait alleen maar om de resultaten. En zeker bij een team als Red Bull. En wat we natuurlijk ook al eens eerder hebben aangehaald. Red Bull, en zeker Helmut Marko, die vinden het totaal geen probleem als je fouten maakt, die auto in de prak rijdt. Als je maar wel af en toe echt ontiegelijk gaaf, mooie snelheid laat zien. En dat heb ik natuurlijk ook helaas nog niet gezien dit jaar. Dus ja, dat wordt wel tijd inderdaad.
Nee, precies. Want Moeko, dat is soms wel dat we mensen afrekenen op punten. Maar bij de Vries is het ook, ja, hij is gewoon nog helemaal niet echt opgevallen dit seizoen, toch?
Nee, dat is precies wat je zegt. Je hoopt dat hij gewoon een keertje uit de problemen blijft, is één ding en dan snel is. Maar dat hebben we inderdaad bijna nog niet gezien. We hebben in Baku hebben we daar Florida van gezien.
Ja.
Tijdens die eerste training. Totdat het daarna helemaal misging natuurlijk. We hebben een training in Barcelona gezien waar het opvallend goed ging. Alleen toen was hij ook wel weer de eerste die aan afloop zei. Om afloop te zeggen dat eigenlijk helemaal niks voorstelde. Omdat ze iets anders geprobeerd hadden. Zo eerlijk was hij dan ook wel weer. Dus daar hechtte hij ook niet heel veel waarde aan. Nee, het is, hij is echt. Het moet nu echt gaan gebeuren. Want wat je zegt, Marco zet de druk er volop. We weten hoe Red Bull werkt. Ik zie Ricciardo steeds meer in filmpjes verschijnen. Liam Lawson doet het best prima in Japan. Ik ben benieuwd hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. Wat hij gaat zeggen morgen tijdens de mediadag.
Ja, nu moeten we natuurlijk De Vries Joost vergelijken met Tsunoda. Tsunoda had 2 keer in de punten gereden. En daarnaast is hij ook nog eens 3 keer 11e geworden. Zij zat er steeds heel dichtbij. Ja. De Vries heeft het eigenlijk allemaal niet gedaan.
Nee.
Dus daar moet je hem op afrekenen. Maar die auto helpt gewoon niet mee.
Nee, maar de grote vraag is natuurlijk, is Tsunoda nou zo goed? Of presteert De Vries gewoon zo slecht?
Dat is moeilijk, hè?
Dat weten we niet.
Nee,
we hebben Tsunoda natuurlijk een paar keer naast de redelijke maatstaf als Pierre Gasly gezien. Nou ja, toen was hij natuurlijk nog wel weer jonger. Dus het zijn allemaal zulke uiteenlopende factoren.
Ja.
Tsunoda laat gewoon wel af en toe mooie dingen zien en waar mensen van genieten. En waar, denk ik dan vooral een type als Helmut Marko en een merk als Red Bull, wat Opin net al zei, ook van genieten. En dat doet Nick gewoon niet. Klaar. En als je alle verzachtende omstandigheden erbij rekent, dan is het misschien niet helemaal reëel om dat te verwachten. Het is nog steeds een debutant. Maar ja, ook debutanten kunnen af en toe mooie dingen laten zien. En ja. Dan breekt het gewoon aan.
Ja, en Hopin, hoe lang mag je nou wennen aan een auto? Want we gaan nu naar race nummer 8 volgens mij. Nummer 9 alweer. Ja, hoe lang mag je wennen?
Ja, dan hebben we natuurlijk bij Red Bull toch een beetje anders dan bij veel andere teams ook weer. Hè? En zeker ook omdat in principe bij Red Bull het vaak zo is dat één persoon daar alle beslissingen maakt. En dat is Dr. Marko. En ja, op het moment dat hij inderdaad nu begint te twijfelen en zich openlijk begint uit te spreken daarover. Ik kan me nog wel herinneren, met Gasly? Dat ze ook zeiden van, hij wordt zeker niet vervangen en de race daarna lag hij eruit.
Maar een soort voetbalwet.
Ja, precies. Dus op het moment dat het wordt uitgesproken ik denk dat het een moeilijke situatie is en hij kan het maar op één manier keren. En dat is inderdaad dus gewoon toch om niet eens, denk ik, per se in de punten te belanden, maar gewoon om op te vallen.
Precies.
Iets moois te laten zien. Wat ik zei, echt die snelheid te laten zien, die speciale snelheid. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ze uiteindelijk Max Verstappen toen hebben genomen, toen hij zo jong was. Die liet snelheid zien, dat was ongekend. En op basis daarvan wordt zo'n iemand als Dr. Marko weer geprikkeld.
Ja, en iets moois had natuurlijk kunnen zijn. Dat duel met Kevin Magnussen in Canada had net zo goed ook iets positiefs kunnen zijn. Maar dan komt hij weer aan de binnenkant bij de chicane en dan remt hij op het vuil en verremt hij zich. Ja, dat is dan gewoon net zonde. Dat had een heel mooi duel kunnen zijn. Maar toevoegend eigenlijk op wat Hopin net zei over wie dan de keuzes neemt. Dat werd bewezen in diezelfde podcast. Want Horner vond De Vries dus blijkbaar niks. Maar De Vries kwam toch in de auto. En Frans Toos wilde Mick Schumacher, de teambaas bij AlphaTauri. En die wilde een andere kleur, maar die kwam er dus niet in. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over de macht van Marko.
Ja, maar Marko ziet het ook vaak heel goed, hè?
Hij ziet het
met
heel
Vettel,
vaak
met Verstappen.
Ja, daarom. En dan kan je het natuurlijk ook een keer naast zitten. Ik vraag me ook wel eens af. Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, dat weet je niet. Maar Verstappen had natuurlijk wel gezegd tegen De Vries van, je moet Marko gewoon bellen. Of dat het een beetje een voorspraak van Verstappen was. Of dat Verstappen het een beetje steunde. Of dat De Vries destijds geholpen heeft. Dat vraag ik me ook wel eens af. Dat zullen we misschien nooit weten. Want Verstappen gaat daar zelf niks over zeggen, denk ik. Maar het zal niet geweest zijn om Verstappen te pleasen dat De Vries in die auto kwam, maar ik denk dat het wel geholpen heeft.
Ja, Moeke, jouw handen jeuken denk ik om De Vries te ondervragen. Je bent natuurlijk op het circuit. Ja, hoe zal hij reageren, denk jij?
Nou, ik denk dat hij zelf ook, althans dat zit ook in de sportman De Vries denk ik, dat hij zelf ook wel zo snel mogelijk wel wat wil laten zien. Want als je aan hem vraagt of hij tevreden is met hoe zijn seizoen verloopt, is hij de eerste die zal zeggen dat hij dat niet is. Ze hebben wel updates meegenomen na dit weekend, AlphaTauri. In alle persberichtjes kwam dat voorbij, waar ze toch stiekem wel wat van verwachten. Hij kent dit circuit natuurlijk ook. Het is ook wel, er zijn natuurlijk heel veel oranje fans en ik denk niet dat ze per se voor Nick komen. Maar ze zitten er wel, dus wie weet hoe dat kan gaan als hij straks een mooie kwalificatie gaat rijden. Die trouwens al op vrijdagmiddag is natuurlijk. De weersomstandigheden, het zou ook. Het biedt ook wel weer kansen natuurlijk. Hè? Mensen verwachten misschien nu ook weinig van hem. Laat het maar zien.
Ja, hoop in. Nu zei Joost net dat de AlphaTauri vooral slecht is in langzame bochten. Ja, Oostenrijk kennen we natuurlijk door de drie DRS-zones. Die kan er lekker inhalen. Maar die langzame bochten, die zijn er ook zeker, toch?
Ja, maar goed, als je kijkt naar Montreal, daar waren ze ook op het stuk volgens mij de allerlangzaamste auto in de kwalificatie. Dat had natuurlijk wel enigszins te maken met de keuze voor de hoeveelheid downforce die ze reden.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het gewoon geen efficiënte auto, denk ik. En dat is zeker ook op circuit als de Red Bull Ring. Wat niet op hele grote hoogte is, maar toch een klein beetje. Ik weet niet. Ik ben benieuwd. Ik vind het erg moeilijk te zeggen om daar op voorspraak voorafgaand nu al iets over te zeggen. Want die auto, het lijkt heel erg onvoorspelbaar. Het lijkt ook dat ze daar zelf ook niet zo goed mee weten wat ze ermee aan moeten. Ook qua afstelling en noem maar op.
Ja, nu komen we weer tot de beroemde vraag. Normaal is het een Red Bull baantje. In dit geval is het echt een Red Bull baantje.
Nou, dat zeg jij.
Daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog even, is dit weer een leuke baan om te rijden, hoop in? Neem de luisteraars mee van hoe is dit nou, zo'n baan?
Nou, ik zou je sterk willen. Ik heb er nooit gereden.
Dus normaal stel ik altijd die vraag.
Vertellen. Maar, nee.
Ik ben best wel verbaasd. Dit is best wel een algemene baan op de kalender, toch?
Ja, ik ben wel in Oostenrijk. Ik heb Salzburgring gereden, maar niet de Red Bull Ring. Het is ja, tenminste als ik het zo zie en gereden heb op simulator en dergelijke, is het natuurlijk wel een schaaf baantje. Met veel, ja. Ook wel veel hoogteverschil erin. Snelle bochten. Ik denk wat uitdagend is voor een coureur, ook hebben we vorig jaar ook heel duidelijk gezien, is bandenmanagement daar. Zeker omdat Pirelli ook weer de drie zachtste compounds uit hun range heeft meegenomen. En wat altijd uitdagend is, daar zijn ook de curbstones. Vooral nu met de huidige auto's, hoeveel curbstone wil je en ben je bereid te nemen? Omdat het A, veel vibratie geeft, maar B, ook risico geeft op track limits, waar men tegenwoordig zo streng naar kijkt.
Joost, hou je in. We gaan het echt zo over curbstones en Red Bull hebben, want dat is een van...
Je weet waar ik heen wil.
Ja, Joost's handen zitten te jeuken. Nee, we hebben namelijk het zwakke punt van de Red Bull wel gevonden.
Daarom dacht ik geef je wel eens een koppertje, Joost.
Ja, ligt op de lijn.
Ja, nee, maar eerst nog even over het hoogteverschil. Joost, want we hebben altijd verhalen gehad van Oostenrijk is volgens mij het ene hoogste circuit van de kalender.
Nee, Mexico en Sao Paulo zijn.
Of Sao Paulo heb je natuurlijk ook.
Hoger,
ja. Mexico sowieso, op eenzame hoogte.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Maar speelt dat nog een rol eigenlijk qua motorvermogen en dat soort dingen?
Qua motorvermogen denk ik sinds we met turbo's rijden niet zozeer meer. Dus meer vaak dat de koeling een beetje problematisch is.
Dat zagen we vorig jaar toch ook?
Ja, dus dat is, goed, dan krijg je... De zwakste broeders die krijgen daar natuurlijk weer last van. Ferrari heeft de betrouwbaarheid tegenwoordig redelijk op orde. Dat wel.
Ja.
Moet je ze meegeven. Maar ik denk dat alle motoren, dat zijn natuurlijk nu best wel... er zit niet heel veel nieuws meer aan. Dus ik denk dat wat dat betreft dat ze er allemaal daar ook wel tegen kunnen. Hm. En de Formule 1 teams hebben allemaal wijdere bodies en extra koelsleuven erin en dat soort dingen. Dus ze kunnen daar de auto gewoon op afstellen.
Ja.
In principe wil je dat zo meer mogelijk. Je wil zo slank mogelijke bodywork en zo min mogelijk koelsleuven. Want dat levert allemaal drag op, luchtweerstand. Hm. Maar... ja, dan moet je toch een beetje rekening mee houden.
Nou, nu gaan er natuurlijk
zeker als het warm wordt.
Zeker, zeker. Nu gaan er natuurlijk tienduizenden Nederlanders erheen. Ik ben vorig jaar met Moeke zelf naar Oostenrijk geweest en ik weet wat voor feest het daar is.
Ja.
Maar Moeke, hoe is het daar nou om journalist of om als journalist daar te werken? Is dat een feestje ook?
Absoluut, ja. Ik heb inmiddels best wel wat mediacenters gezien, maar het mediacentrum in Oostenrijk, daar kunnen toch echt weinig, zo niet geen enkel ander circuit kan daaraan tippen.
Nee, dat is
zelf ook gezien, Bas. Dat was echt fenomenaal.
Ja. Waarom dan?
Nou, je zit best wel hoog op het rechte stuk. Je kijkt over het rechte stuk heen. Rechtstreeks de pitboxen in zelfs. En dat niet alleen. Je hebt ook echt gewoon een waanzinnig uitzicht over het hele circuit eigenlijk. Dus plus dat het gewoon top geregeld is in Oostenrijk. Weinig files. Het circuit ligt best wel in de middle of nowhere, maar is daardoor goed bereikbaar. Alles goed geregeld. Het eten is gewoon lekker. Ook niet onbelangrijk voor ons.
Heel belangrijk. Ja, zeker.
De shows eromheen zijn fantastisch. Ze gaan dit weekend weer met allerlei vliegtuigen gaan ze langs over het rechte stuk heen razen. Oude Formule 1 auto's komen voorbij.
Jos
de historie wordt niet vergeten. Ik denk ook voor qua bezoek. Ik ben er ook een keertje als fan geweest. Het is gewoon ook de leukste Grand Prix om te bezoeken. En ook als journalist gewoon echt een plek waar je graag wil zijn.
Ja, sorry, ik praat er doorheen. Maar het is niet de enige Verstappen die gaat rijden, toch, Moeke?
Nee, Jos, die gaat ook rijden. Ja, in de Legends Parade. En ook Helmut Marko, die oude vos, die kruipt achter het stuur. Dus echt, we gaan er goed voor zitten dit weekend.
Zal hij denken dat hij zelf sneller is dan Nick de Vries?
Ja.
We staan de uitspraak van Nicky Lauda, hè? Toen bij Jaguar, weet je nog? Joost?
Nee, wat zei hij?
Ja.
Nou, die zei toen, want dat zelfs tegenwoordig zelfs een beetje getrainde aap, die kan een auto rijden. En die stapte toen in ik geloof dat hij in de tweede bocht al achter zijn voren stond. Barcelona, ja.
Viel toch een beetje tegen.
Ja, dat is wel mooie dingen.
Niks ten nadele van Nicky Lauda natuurlijk.
Nee, legend.
Zo, het is een legende.
Ja, ja, nee, dat sowieso. Nu is de naam van Verstappen inmiddels gevallen. Ja, zijn positie, Joost, die staat niet onder druk, hè?
Nee, niet bepaald. Nee. Hoewel hij nog steeds niet naar de Nürburgring mag. Want daar gaat Vettel en Yuki Tsunoda werd aangekondigd. Die gaan daar met Vettel met een oude Red Bull.
Maar wacht, gaat Yuki daar ook rijden?
Yuki die mag met een Honda NSX. Ja, je bent echt een paar dagen ben je weg geweest, hè? Ja, ik kan het merken. Nee, dat geeft niet.
Dat heb ik even gemist.
Ja, die gaat met een Honda NSX, waar Hopin ook mee rijdt. In Japan gaat hij mee rijden.
Zeker.
Maar Verstappen mag dus niet. Er is dus een Red Bull evenement, zo moet je het een beetje zien. Ze gaan rondjes rijden. Maar Verstappen, zijn toegang is gewoon verboden?
Nou, ik stelde die vraag niet zelf, maar ik stond erbij toen Verstappen dat antwoord gaf in Canada. En toen zei hij van ja, dat het niet mocht inderdaad. Want hij had wel gevraagd toen hij las dat Vettel dat ging doen van hé, dat mag ik ook niet.
Hallo.
En toen had Helmut Marko gezegd nee.
Maar waarom dan?
Nou, dat weet ik niet. Maar,
oh, ik weet het namelijk wel.
Ze vond het onveilig blijkbaar. Staat in zijn contract of zo, zoiets.
Nee, Marko die zegt als ik hem in die auto laat rijden, hij gaat dan weer opzoeken wat het ronde record is.
Oh zo, ja.
En
ja,
Verstappen is niet iemand die even een rondje gaat rijden. Nee. Die gaat dat record, heeft hij in zijn hoofd. Ja. En gaat er alles aan doen om dat te verbreken.
Ja, maar dat is het precies waar. Als jij als fan naar een plek komt waar een demo wordt gehouden, dan wil je die auto op de limiet zien. En ik ben wel eens bij demo's geweest. Dan rijden ze met zo'n auto en dan rijden ze op half gas. Ja, dan zie je de auto niet eigenlijk. Nee. Je moet hem gewoon vol gas zien. Dus ja, laat Verstappen nou maar doen. Nou, hij hangt hem heus niet in de vangrail. En anders wel, ja.
Nee, maar het kan natuurlijk wel gebeuren. En dan is de beveiliging daar te slecht.
Ja,
of de veiligheid is te slecht.
Noordslijven is, laten we zeggen, niet de allerveiligste plek op de wereld. om met een auto overheen te razen. Nee.
Weet
ook Nicky Lauda, zeker. Die hebben een heel ernstig ongeluk gehad. En ik had het wel graag willen zien. Maar Sepp gaat het doen. En als ze Vettel de laatste jaren een beetje hebben gezien, dan acht ik de kans ook niet helemaal nul dat hij misschien een vangdeeltje raakt hier en daar. Want die maakt natuurlijk ook wel wat foutjes in zijn laatste jaren.
Toch even kijken of Hopin dan als coureur serieus kunnen nemen. Hier heb je wel gereden, toch? Op de Nürburgring.
Noordslijven. Ja, wel met een personenauto. Maar ik heb nooit gereden.
Jongen. Ja, maar er wordt bijna nooit gereden op de Noordslijven.
Nürburgring, dus, de Grand Prix-baan hebben we natuurlijk veel gereden. Veel gewonnen ook, overigens. Ja. In verschillende klasses. Minuut 3.
Heel goed om dat.
World Endurance Championship. Et cetera. Mooie baan. En ik zat net nog over te denken. Eigenlijk zijn alle banen, ook weer zo'n baan waar veel hoogteverschillen zit. Eigenlijk zijn alle banen waar hoogteverschillen zit, gaaf. Leuk om te rijden. Vaak om leuk om naar te kijken. En levert vaak mooie races op.
Daarom zijn die Amerikaanse banen ook altijd zo leuk.
Ja, klopt.
Die hebben dat ook al.
Inderdaad, ja.
En het schijfvlak.
En en ook die Britse circuitjes en zo, Brands Hatch en zo, die hebben dat ook allemaal.
Ja, precies. Ja. Nee, goed, Verstappen, uiteraard weer de grote favoriet in Oostenrijk, zal het weer willen laten zien.
Ja.
Vorig jaar natuurlijk niet gewonnen.
Nee.
Dus hij moet het wel weer even gaan laten zien voor de sponsor. Ja. Joost, dan komen we gelijk op het zwakke punt van de Red Bull, die wij inmiddels gevonden hebben en de rest van de media.
Ja.
Curbstones.
Ja.
Daar kwamen we al achter in Monaco.
Ja, bevestigd in Montreal.
Ja.
Elke auto heeft een zwak punt. En dit is duidelijk wel een zwak punt binnen de relatieve schaal. Dus het is niet dat die auto daar heel slecht op is. Maar hij is er, dat is niet zijn sterkste punt, laat het zo zeggen.
Nee.
Ik probeer het weer heel genuanceerd te vertellen op niks af. Maar,
we steven af op een technisch hoekje van Joost.
Red Bull zegt er niet altijd bij waarom dat zo is. Dus dan moet ik het zelf gaan invullen.
Oh ja.
En ik denk dat het komt doordat de Red Bull een van de stijfste auto's is.
Ja.
In de zin van stijf geveerd. En vooral die manier waarop de voorvering werkt. En die staat een beetje achterover. Het anti-dive, dat hebben we allemaal een keer besproken. Dat gewoon niet ideaal is over curbstones. En ik denk dat het ook in de ontwikkeling van auto altijd is. Niets heeft alleen maar voordelen. Dus als je iets kiest, een denkrichting kiest, omdat je daar heel veel voordeel bij hebt, dan zit er ook vaak wel weer een klein nadeel aan. Ik denk dat dit dat is, maar durf niet te zeggen, want ik heb geen bronnen die dat bevestigen of zo.
De vraag een hoop in van waarom zou je een hele stijve auto willen als dat ten koste gaat van de grip rondom de curbstones?
Rijhoogtecontrole voor aerodynamica.
Ja.
Het auto draait natuurlijk om de vloer. En als je die vloer en zo constant mogelijk weet te houden, kun je echt alle tijden de luchtstroom optimaliseren en daardoor zoveel mogelijk neerwaartse druk downforce genereren bij die bepaalde snelheid. Dus dat is heel erg belangrijk. Overigens is het wel zo, hoe moeilijk de Red Bull te rijden is over curbstones, heeft voornamelijk te maken met apex curbs. Ja, dus dat wil zeggen, het apex is waar je eigenlijk aan de binnenkant van de bocht curbstone raakt. Nou denk ik dat het in Salzburg, op de Red Bull Ring, het zijn voornamelijk de exit curbs. Natuurlijk is een stijve auto, is dat ook niet prettig. maar is het iets minder lastig dan bijvoorbeeld in Montreal, waar je natuurlijk te maken hebt met de chicanes, waar je vol over die curves moet klappen in het midden van de bocht. Exit curve is in dit geval dan iets minder problematisch.
Ja. Ja. De exit curve is vaak natuurlijk ook de curbstone waar je hem tegenaan leunt om weer snelheid mee te pakken, toch?
Ja, je hebt natuurlijk bij het uitkomen van de eerste bocht heb je zelf dat gele, die gele rand,
ja,
waar ze soms ook overheen gaan, wat niet helemaal bevorderlijk is voor de vloer.
Hm.
En als ik nu even denk, de enige apex curve, zoals dat heet, die zit denk ik een beetje in de laatste bocht. En die
ene laatste.
Ja, en die ene bocht, als je voorbij die oranje tribune gaat, dan zit er nog zo'n klein knikje naar rechts.
Ja.
Dat is, maar die is niet, volgens mij niet heel hoog, dus...
Nee.
We gaan het zien. Verder, qua topsnelheid en qua dat soort dingen, is de Red Bull natuurlijk gewoon superieur. Dus de kans dat ze gaan winnen is weer vrij reëel.
Ja.
En ik verwacht verder dat Ferrari wel weer sterk gaat zijn hier, want die zijn snel langs.
Ja, maar dat doen we zo meteen.
Oh, sorry.
Je neemt het hele draaiboek weer over.
Ja, we gaan even naar de verhoudingen. Maar...
nee, ja, dat doen we zo meteen. Ik wil even nog van Moeken weten. Van, kijk, er zijn zoveel mensen daar. Ja, weet je, die willen toch wel een feestje hebben, hè? En het is helemaal geen vraag eigenlijk. Maar dan is het eigenlijk het enige cadeautje dat ze kunnen geven, dat is dat Verstappen daar gewoon wint, toch?
Ja, alhoewel, dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Daar won hij de sprintrace wel en de hoofdrace dan niet.
Ja.
En dan is het tijdens de race heel spannend. En dan 5 minuten later, dan is hij gefinished en dan maken ze er toch wel een feestje van. Dus het is ook weer niet zo dat die mensen die er zijn hun hele weekend laten verpesten door Verstappen, mocht hij dan niet winnen. Maar natuurlijk, het maakt het wel compleet als hij wel daar die zegen veilig kan stellen. Het wordt ook wel interessant als we dat bruggetje ook nog even kunnen maken, wat het weer gaat doen natuurlijk.
Zullen we dat gelijk... Dat past perfect in het draaiboek. Dit wel.
Ja, toch? Ja,
we gaan
dankjewel.
Het naar... Geintje, Joost. We gaan het weerbericht van Patrick... wat hadden we nou? Hiemstra?
Patrick Hiemstra, ja.
Patrick Timofeev hadden we.
Patrick Timofeev.
Ja. Komt-ie aan. And how's the track? Wet. New winters are wet. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes! Race has been suspended. A good decision. En Moeke, ik weet van vorig jaar dat het echt bloedheet was. En ja, dat je liever in een korte broek wilde lopen. Gaat dat dit jaar weer hetzelfde zijn?
Nou, niet de hele tijd in ieder geval in korte broek lopen. Want het is wisselvallig.
Oh.
En ik heb net toevallig, voordat ik met jullie ging schakelen, had ik nog even contact met Weerplaza. Heel uitgebreid weerbericht gehad. En daar kan ik even een samenvatting van geven. Kort gezegd, vrijdagochtend begint het droog. Maar in de middag komt er echt een fors buiengebied richting Spielberg. En dan stopt het voorlopig ook niet met regen. Het is wel een beetje de vraag wanneer die regen precies komt. Het kan vlak voor, tijdens of na de kwalificatie zijn. Dat moeten we even afwachten. Maar dan blijft het in ieder geval de hele nacht doorregenen. Zaterdagochtend is het ook nog steeds echt kletsnat. Er kan wel 16 mm water vallen binnen een paar uur. Dat is echt wel fors. Dus ja, vraag me ook af hoe dat gaat. Want je hebt natuurlijk best wel de hoogteverschillen daar. Allerlei riviertjes ga je dan krijgen. Dat is ook niet zo snel weer weg. Want het wordt ook koud dan. 16, 17 graden. Dat is echt wel, ja, dat is niet warm.
Blubberbad op de
camping. Ja, inderdaad.
Ja, dat wordt geen pretje inderdaad voor die mensen die er staan. Middag klaart het wel weer op. Maar ook daar is weer de vraag hoe laat het precies gaat zijn. Maar het is wel aannemelijk dat de sprintrace wel droog kan verlopen. Of op een opdrogende baan. Wat natuurlijk wel hartstikke leuk zou zijn. En zondag is het totaal ander weerbeeld. Want dan is het gewoon droog en wordt het liefst 26 graden. Ja, en dan moeten ze ook weer op inspelen natuurlijk, de teams. Dus dat is wel waar ga je voor kiezen?
Ja, en nog één probleem eraan toevoegend is dat het afgelopen week nog qua weerbericht alleen maar regen was. En je ziet toch elke dag wordt het droger en droger. Dus ik hoop niet dat die trend zich doorzet.
Ja, maar nee. Dat hadden we ook weer als regel. 5 dagen van tevoren kun je het maar goed voorspellen.
Ja. Ja, dat is het een beetje. Dus die vrijdag
met name die zaterdagochtend, dat is echt wel fors. En dat gaat ook niet meer zomaar veranderen. Dus er gaat regen komen. Ja,
houden we aan.
Ja, we hebben natuurlijk zo'n speciaal sprintweekend, voor de duidelijkheid. En dan heb je een sprint shootout. Dat is zo'n verkorte kwalificatie. Die is om 12 uur. Ja.
Ja.
Dus dan moeten we allemaal maar gaan afwachten wat er allemaal gebeurt.
Ja,
het is wel opvallend veel, Joost. Veel regen dit seizoen.
Dat valt wel mee, toch?
Maar we hebben ook jaren gehad dat elke kwam er weer een regenbui en dan viel het weer niet.
Ja. Nou ja, volgens mij is dit gewoon normaal. Maar volgens mij hebben we in Australië wat rijden en regen gehad, maar niet tijdens de race, toch? En we hebben in Monaco wat regen gehad en...
Canada natuurlijk.
Canada.
Niet in de race misschien, maar wel gewoon in
Barcelona en dat de kwalificatie. Nee, ik zag wel een statistiekje voorbij komen.
Monaco.
Dit jaar meer, bijna ieder weekend wel een keer een druppel gehad. Alleen de woestijn niet. Dat is wel vrij uniek, hoor.
Ja.
Ja,
zelfs in Bahrein regende het alleen niet tijdens de race. Het regende wel degelijk.
Ja.
Maar het is wel gecompliceerd natuurlijk voor de teams. Sowieso het feit dat het een sprintweekend is al, met de sprintrace. En dan nog zulke wisselvallige omstandigheden. Dat is niet gemakkelijk.
Ja, want je moet de auto op vrijdag afstellen, toch?
Ja, hij gaat vrijdag Park Vermee in. Ja, ik zeg wel altijd bij dat dit vroeg ik aan Verstappen in vorig jaar al. Die zei dat wel met deze generatie de verschillen in afstelling wel veel kleiner zijn dan met de vorige. Maar nog steeds moet je keuzes maken natuurlijk ook qua downforce waarschijnlijk. Dus ja, je moet wel een beetje weten waar je aan toe bent. Daarom hebben alle teams ook complete weerstations op hun motorhomes en weer mensen in dienst en zo. Dus ja.
Interessant.
Leuk.
Ik wil even terug naar Moeke, want we hebben natuurlijk ook altijd deze uitzending. Het feitje van de week en die slaat deze keer op Ferrari. Ja, ik zou zeggen Moeke, vlieg er maar in.
Ja, daar komt hij. Charles Leclerc boekte zijn laatste zegen bij de Grand Prix van Oostenrijk vorig jaar. Ja. Moet je nagaan. En daar schrok ik eigenlijk wel van. Zo lang staat hij al droog dus.
Nou, ik wou het zeggen. Hij zou toch de grote concurrent zijn van Verstappen dit jaar. Het zou echt een 1-op-1 strijd gaan worden.
Ja.
Maar hij blijft maar niet winnen.
Nee, en dat geldt niet alleen voor Leclerc, maar ook voor Ferrari. Want dat was ook meteen de laatste overwinning van Ferrari.
Oh.
Want Sainz vond vorig jaar wel op Silverstone. Dat dit jaar na Oostenrijk, maar dat was vorig jaar voor Oostenrijk. Dus het was ook gelijk de laatste overwinning van Ferrari.
Oh.
Ze hebben...
Wat bizar eigenlijk, hè?
Ja, maar ja, goed. We weten wie schuld dat is. Ferrari zelf natuurlijk, met verder dominante Red Bull. Ja, ze hebben gewoon problemen met correlatie komt ook steeds meer naar voren. Dus dat de simulaties in de windtunnel, eigenlijk een beetje wat Mercedes ook had, dat dat niet helemaal overeenkomt met de praktijk. En sinds ze daarachter zijn gekomen, zijn ze eigenlijk een beetje aan het worstelen om die auto recht te trekken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het lijkt hem vooral in de vloer te zitten, want ze zijn nu... Komt er ook weer een update aan de vloer. En ze hebben daar richt zich het vooral op. En natuurlijk ook op de sidepods, maar ook vooral daarop. Dus we gaan het zien. Er komt nu een wat meer Red Bull geënte voorkant van de vloer, zeg maar. Dus waar al die flappen zitten die de lucht naar binnen glijden. En die steken nu wat meer uit. Als mensen vergelijkingsfoto's opzoeken. Ja. Dat is een beetje meer zoals Red Bull en Aston Martin het doen. Dus ja, het is wel duidelijk dat zij eigenlijk net als Mercedes en Aston Martin natuurlijk ook het voorbeeld Red Bull volgen.
Ja, nou, toevallig ook in. Hebben we in Monaco al die foto's van de Red Bull gezien. En er komt in één keer Ferrari met een nieuwe vloer. Ja. Maar ik denk niet dat dat iets met elkaar te maken heeft, toch?
Nee. En dat ook meerdere uitspraken zien, ook vooral van de kant van Aston Martin. Waarvan natuurlijk al langer wordt gezegd van dat is een kopie van de Red Bull, geïnspireerd door de Red Bull. En ook zij hebben volgens mij nu gezegd, we halen er wel inspiratie uit, maar kopiëren, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Het gaat echt altijd om details. En het zijn die fijne luchtstromen. Ik bedoel, als je kunt voorstellen dat zo'n klein flapje aan de zijkant van de vloer een groot verschil kan maken, ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk om te gaan van een foto om maar een onderdeel te kopiëren van een andere auto, om dan op jouw eigen auto te zetten. Natuurlijk is het zo dat je wel inspiratie eruit haalt, maar kopiëren niet.
Nee, nu gaan ze ook nog eens een filmdag inzetten. Is dat al gebeurd?
Dat hebben ze woensdag gedaan, ja.
Woensdag gedaan, ja.
Nee, het is nu woensdag.
Heel veel dus camera's op plekken wat je normaal niet filmt.
Ja, precies. Ja. Filmdag, ja.
Even gezellig filmdag.
Ja, maar de Ferrari heeft nu ook een eigen circuit, dus dat maakt het lekker makkelijk. Fiorano. Daar kunnen ze gewoon zo... met die auto's naar buiten. En voordat mensen dat gaan denken, die baan wordt echt wel gecontroleerd. Dus het is niet zo dat ze daar ook stiekem testen of zo. Dat niet. Maar,
andere banden ook, hè?
En andere banden inderdaad. Dus je mag volgens mij 100 kilometer uit mijn hoofd en dan met demobanden. Dus banden die ze tijdens een demonstratie gebruiken. Dus dat zijn niet normale racebanden. Maar ja, aerodynamisch kan je wel een beetje zien wat er gebeurt. Dus zo'n filmdag die eigenlijk bedoeld is voor het opname van promotioneel materiaal, wordt daar toch wel voor gebruikt.
Ja, het zegt ook wel wat er hoop in dat ze dan zo'n dag nu inzetten om toch wat problemen te fixen.
Ja, eigenlijk doen veel teams dat wel. En ik weet eigenlijk niet of je alle teams daar ook nieuws van maken. Dat het ook bekend wordt. Bij Ferrari weet dat natuurlijk nu. Was het niet ook vorig jaar, toen was het niet die bandentest vorig jaar met Pirelli, dat ze toen ook nog aan het klooien waren?
Ja, met de vloer. Met andere vloeren, ja. En,
klopt,
dat was, ja. Ja, daar was de concurrentie er ook een beetje... huiverig voor dat er misbruik van werd gemaakt, maar toen kon Ferrari aantonen dat het een vloer was die ze al eerder hadden gebruikt en dan mag het. Ja, dus
die structuur. Maar filmdag is wel je rijdt inderdaad wel met andere banden en het wordt natuurlijk ingezet als onder het mom van filmdag, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo, ik maak het straks een beetje gekscherend, maar het is wel zo.
Ja.
Er wordt natuurlijk heel veel onderdelen gefilmd wat totaal irrelevant is om promotioneel materiaal van te maken. Om het even zo uit te drukken.
Ja, ik krijg van jou nog door, Joost, in het draaiboek. Je hebt zeer goed meegewerkt aan het draaiboek deze keer.
Ja, daarom.
Van dat vloer trekt Audi aan Sainz.
Nee,
Ja, dat staat er wel.
Oh.
Nieuwe vloer trekt Audi aan Sainz.
Ja, dat waren twee losse onderwerpen. Ja, Sainz...
Ja, van tevoren hebben we het niet over gehad wat dit betekende.
Nee, daar hebben we het volgens mij al eerder benoemd.
Ja?
Dat Sainz is inmiddels aan het ontkennen geslagen dat Audi hem graag wil hebben voor hun project vanaf 2026, misschien al eerder.
Ja.
Maar Sainz, elke keer als het over Audi gaat, dan wordt Sainz daar... bijgenoemd door mensen die wel een beetje weten wat er speelt.
Ja, en, oftewel hier sowieso al over gesproken.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Dat kunnen we wel bijna invullen.
We weten dat vader Carlos goede banden heeft met Audi. Dat hoeft niet zoveel te betekenen, maar daar is een ingang in ieder geval.
Want in Dakar rijdt hij in een Audi-auto.
Ja, ja, en ja. Daar is hij wel voor in beeld. Als hij het zelf nu ook heel hardnekkig gaat ontkennen. Want natuurlijk, ja, het is natuurlijk wel heel raar als je Ferrari-coureur bent dat je in verband wordt gebracht met een ander merk. Dat kan eigenlijk niet. Ja. Maar ja, ik denk dat het wel speelt, ja.
Ja. Het is natuurlijk nu nog Alfa Romeo. Het is eigenlijk Sauber. Dat wordt dus Audi.
Ja. Alfa Romeo. Dat sluit niet uit dat die naar Haas gaan.
Ja, en dan wordt Haas wordt Alfa Romeo.
Haas wordt dan wat Sauber nu is. Dus gewoon Alfa Romeo. Ja,
ja, dat gaat niet goed in mijn hoofd dan.
Nee, en andere teams, denk ik. Ik kan me best voorstellen dat andere fabrikanten daar ook niet zo blij mee zijn. Want de Formule 1 is op dit moment heel duur natuurlijk. Je kan niet zomaar een team kopen. Ja,
nee.
Want een teamwaarde wordt geschat op, nou ja, we hebben natuurlijk net gezien met Alpine. Dat is een beetje 900 miljoen. Dat is flink wat om op tafel te leggen. Nou, ik kan je vertellen, dat betaalt Alfa Romeo niet aan Sauber, hoor. 900 miljoen, dat die betalen echt nog geen tiende daarvan.
Nee, die betalen eigenlijk alleen vooral voor de naam.
Een sponsor.
Ja.
Alleen de buitenwereld die niet helemaal oplet, die denkt gewoon, oh, Alfa Romeo is ook een eigen team. Leuk. Ze doen het natuurlijk redelijk, maar dat doet Alfa Romeo zelf ook. Dus dat is niet zo raar. Nee. Dus dat die beweging is wel gaande. En dan wordt het inderdaad Sauber, wordt straks Audi. Dat staat al vast.
Ja,
okay. Maar het nieuws dat Alfa Romeo Haas gaat sponsoren en ook titelsponsor wordt. Dus dan wordt het, wat is ook weer, MoneyGram, Haas, Alfa Romeo met een Ferrari motor.
Ja, heel gek. Ja. Ja, fijn. Ja, want wij stellen allemaal vragen in deze podcast. Maar de beste vragen komen toch altijd wel van de luisteraars. Die hebben dat weer ingediend via podcast@nu.nl. En die gaan we even bespreken. Ja, daar zijn we dan. De luisteraarsvragen dus. Onder andere Ties. En Ties is 12 jaar. Maar heeft wel gewoon podcast@nu.nl gevonden. Ik vind dat heel erg bijzonder. Die heeft een vraagje over de headrest. Want hij vroeg zich af, in de eerste 4 weekenden ging het niet zo goed met Verstappen en de headrest. Ik had dat wel een klein beetje gemist, moet ik eerlijk zeggen. Maar in Baku zat hij inderdaad een beetje wat erover te klagen.
Ja.
Hoe kan het nou dat zo'n headrest niet goed past? Want zoiets maak je toch op maat, is dan zijn vraag. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe heb jij dat in jouw tijd meegemaakt?
Een headrest wordt op maat gemaakt in de auto natuurlijk.
Ja.
En in principe wordt de stoel, de positie van een coureur in de auto is heel erg belangrijk voor aerodynamica, voor gewichtsverdeling, noem maar op. Wat je wel vaak ziet tegenwoordig, en dat viel me wel op, is dat ze aan de zijkant tegenwoordig die kleine dopjes soms op headrest maken.
Ja.
En ik weet niet, vroeger was dat zo dat mensen dat wel eens deden om dan, dat je je hoofd niet rechtop kon houden in de bocht, dat je dan kon leunen. Maar volgens mij is dat tegenwoordig ook weer te maken met aerodynamica, dat je niet helemaal te ver kunt inleunen in een bocht, waardoor je een soort van de luchtstroom weer dermate beïnvloedt dat het negatief wordt.
Okay.
Voor de achterkant van de auto. Maar ik weet wel dat het schuim in die headrest, en er zijn twee soorten schuim, een blauwe kleur en een roze kleur. En de FIA die geeft een x aantal minuten, ik weet niet hoeveel dat is eerlijk gezegd, voor een sessie. En sturen ze een bulletin uit waarin ze dan zeggen welke kleur schuim je moet gebruiken in de headrest.
Oké, okay. Dan gaan we door met onze grote vriend natuurlijk weer, Niek Gremme, die elke week wel iets stuurt. Hij heeft deze keer ook wel weer een hele relevante vraag. Ik was benieuwd naar de volgorde van de pitstraat. Het viel me op dat in Canada Red Bull de laatste pitbox had en bijvoorbeeld in Monaco de eerste pitbox. Joost, hoe zit dat eigenlijk?
Ja, de teams die kunnen dan zelf kiezen, dus de constructeurskampioen. In dit geval Red Bull kan dan kiezen. En in Canada is het zinvoller om de laatste te zijn, omdat je dan in een rechte lijn kan wegrijden. En in Monaco is het zinvoller om de eerste te zijn, omdat je er dan op een rechte manier kan aanrijden naar de pitbox.
Ja.
En in Monaco kan je, ja, dat maakt niet zo heel veel uit dat je niet in een rechte lijn kan wegrijden. En in Canada kan je niet op een rechte lijn aanrijden naar de pitbox, omdat dit rare knikje voor het begin van de pitstraat erin zit.
Ja, precies.
Dus daarom.
En ik kan me wel voorstellen dat in Oostenrijk heb je dan weer Red Bull aan het begin van de pitstraat.
Waarschijnlijk, ja, omdat je daar wel op een rechte manier naar de pitplek kan rijden, ja.
Ik heb even de foto's van vorig jaar op de telefoon te bekijken, maar ik kan het niet zo heel snel vinden. Maar ja, dat lijkt me inderdaad
ze
wel...
Ze zitten aan het begin, ja.
Lijkt me inderdaad wel logisch, inderdaad. Oké, dan van Michael JT. Michael YouTube zal het zijn. Goeiedag Gerard. Kan het aan mij liggen of is Hopin dit jaar nog helemaal niet als analist geweest bij Viaplay? Ja, Hopin, wat is dit, joh? We zien jou helemaal nooit.
Nee, ja, ik ben zeker wel geweest. Alleen, maar ik heb er niet gekeken, verdorie.
Was, Michael?
De Grand Prix van Australië.
Ja.
Was wel erg vroeg, moet ik zeggen. Ik kwam natuurlijk vanuit Hongkong voor de reus. En dat is altijd wel lastig, want ik kom dan naar Nederland toe. En dan is het ook tegelijkertijd dat ik graag ook wat vrienden en familie terug wil zien. Dus dan ga je ook gewoon naar ze toe, s'avonds eten. En ja, uiteindelijk moest volgens mij iedere dag zo rond een uur of twee, drie moest ik opstaan om naar de studio te gaan. Dus dat was, een pittig weekend was dat. Maar ik ben wel dat hele weekend op televisie geweest.
Ongelooflijk.
Brief in Australië, mooie dingen verteld. Ik vond al wel dat Twitter erg stil was dat weekend. Dus nou blijkt waarom.
Ja, hij zegt er wel nog bij. Ik vind hem namelijk de beste analist die er te vinden is in Nederland.
Oké, dat is wel leuk.
Nee, misschien is het wel feitelijk.
Dankjewel.
Ja, vinden wij ook natuurlijk ook. En hij vroeg ons gewoon...
Binnenkort ben ik er weer, als het goed is.
Oh, weet je al toevallig welke race?
Ja, de Grand Prix van Hongarije. Zit ik er over een paar weekjes. Kijk,
dat is een hele leuke. Nou, dan gaan de kijkcijfers van Viaplay weer flink omhoog. Dan een vraag van Johan Bres aan Joost en Hopin. Moeke. Wat is het verschil tussen de sim-generatie en de oude generatie? Zit daar nou een bepaald verschil in, Joost? Heb jij daar enig zicht op?
De sim-generatie, definiëren de sim-generatie.
Nou ja, je hebt natuurlijk inderdaad wel de Lando Norrisjes, de Verstappertjes, die natuurlijk heel erg bezig zijn met simracen, met name Verstappen op competitief niveau.
Ja.
Zal daar nou een verschil zijn met een Hamilton die eigenlijk misschien wel de simulator de hele week niet aanraakt?
Ik denk het eerlijk gezegd niet.
Nee?
Nee. Ik denk dat Verstappen... dat het gewoon twee verschillende dingen voor Verstappen zijn eigenlijk.
Ja,
weet ik niet
wel,
zeker, want ik maar...
Maar zit natuurlijk wel, Verstappen zegt altijd... Ja, ik leer heel veel dingen over het fine-tunen van een auto... en het gedrag van een auto.
Dat zou kunnen, ja. Ik weet niet, ik ken wel de sim-apparatuur. Daar ben ik wel mee ingezeten. Ik heb zelf thuis ook een stuur. Ja. maar ik heb nog nooit in een Formule 1-auto gereden. Dus ik weet niet hoe dat het zich tot elkaar verhoudt.
Nee, okay.
Ik denk dat Hopin die vraag eigenlijk beter kan beantwoorden.
Nou, Hopin, denk je dat je een betere coureur zou zijn als je de hele week zou gamen? En dan met iRacing, wat een heel serieus programma is natuurlijk. En niet zoals de Formule 1-game.
Nou, natuurlijk voor het rijden in Formule 1-auto's is het niet relevant. Omdat de correlatie niet goed is. Maar waar het wel helpt voor is dat je een soort van extra zintuig haast ontwikkelt. Hè? Omdat je natuurlijk in een simulator, de meeste simulatoren zoals we die zien, voor huis, tuin en keukengebruik eigenlijk, die hebben geen zogenaamde motion, dus die bewegen niet. Zelfs iemand als Max Verstappen heeft ook geen bewegend platform, of soms zie je wel eens dat ze van die pootjes eronder hebben om toch nog dat soort van te simuleren. Heeft eigenlijk totaal geen zin, in mijn optiek, naar mijn mening, maar... je hebt dus dat gevoel niet als je een bocht maakt. Dus die G-krachten voel je niet op je lichaam. Dus je moet alles puur visueel natuurlijk zien. Het gedrag van de auto. Dus je kunt visueel op het beeldscherm zien of een auto onderstuur of overstuur heeft. Daar reageer je dan weer op. Als je dan vervolgens in een echte raceauto zit en wel die G-krachten weer hebt. Ja, dan is dat een soort van extra aanvullend zintuig.
Ja.
Wat ik overigens wel grappig vind. Je noemde net Lewis Hamilton. Lewis Hamilton was destijds, grappig genoeg, wel een van de eerste coureurs die heel erg actief was op de simulator.
Ja.
En dan heb ik het natuurlijk over Formule 1 simulatoren die de teams zelf hebben in de fabriek. McLaren was daar eigenlijk heel erg vooruitstrevend in destijds. En hij was echt een van de eerste die daar heel veel gebruik van maakte. En wat hem denk ik ook destijds heel erg geholpen heeft om zo snel op snelheid te zijn bij dat team.
Ja, ik zie wel eens van die lijstjes met Verstappen. Ik probeer het altijd redelijk te volgen. De consistentie qua rondetijden, dat zie je dus heel erg in die games van hem. Maar dat zie je natuurlijk ook terug, ik kan me Mexico vorig jaar nog herinneren, de exacte rondetijden die hij rijdt als een soort Sven Kramer met schaatsen. Weet je, precies de ronde die hij moet rijden, dat kan hij wel heel erg. En ik zou me wel kunnen voorstellen, Joost, dat door die games ook een beetje getraind is.
Dat je een soort consistentie...
Dat je gewoon...
Concentratie.
Ja.
Ook.
Ja.
Ik zou je sterker vertellen, rijden op een sim is haast vermoeiender, of eigenlijk misschien wel vermoeiender dan... rijden een echte auto. En dat komt dus puur vanwege de concentratie, puur vanwege zei dat je alles, eigenlijk is alles visueel, in plaats van dat je veel op je gevoel kunt doen.
Oké, okay. Nou, toch interessant even om dat aan te snijden.
Goeie vraag.
Dan nog een vraag van Bas Havenaar. Goeie voornaam heeft hij wel, zeg. Die heeft twee vragen over de regenbanden en de intermediates, relevant voor dit weekend. Van de reguliere banden hebben alle coureurs altijd een vast aantal per race. Hoe zit dat met de regenbanden en de intermediates?
Ja, ze krijgen dus 4 sets intermediates er extra bij en 3 sets regenbanden.
Oké, dus je kan niet onbeperkt lekker op regenbandjes blijven rijden?
Nee, Maar ik vraag me wel een beetje af hoe dat gaat. Want als je nou, zoals komend weekend, een heel nat weekend zou hebben. Met natuurlijk sprint en alles erbij, erop en eraan. Dan heb je denk ik aan 3 sets regenbanden niet genoeg. Dus volgens mij zijn er wel openingen om nog meer banden beschikbaar te stellen.
Ja. Ja, zet natuurlijk een limiet erop dat je niet oneindig die banden gaat
verspillen. Nee, en met de droogweerbanden heeft dat natuurlijk ook een strategisch element.
Ja.
En dat zou natuurlijk met regenbanden ook zo kunnen zijn. Maar om daar nou helemaal dat in voor iets wat niet zo heel vaak voorkomt, dat is een beetje overdreven.
Dan nog een andere vraag van Bas. Normale banden hebben altijd verschillende compounds. Die verschillen per circuit. Ja, Hopin, geldt dit dan ook voor de regenbanden intermediate? Dus heb je ook een zachte intermediate bijvoorbeeld of een harde?
Nee, die zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Maar natuurlijk is de compound de rubber tussen een full wet, dus met de blauwe zijkant, en een intermediate met de groene zijkant is wel erg anders. Intermediate is iets meer temperatuurgevoelig, dus die moet eigenlijk meer temperatuur hebben om te kunnen functioneren.
Ja.
Terwijl een full wet, dat daar niet het geval is en dat rubber is veel zachter.
Ja. Dan hebben we nog 1 vraag die ik echt toevallig tijdens de uitzending in mijn DM binnenkreeg van Kenneth van der Zalm, die heel vaak naar ons luistert, eigenlijk altijd. Voor Hopin ook weer. Aan het begin van het seizoen voorspelde jij dat Max Verstappen 9 races zou gaan winnen. Ja, had je dan misschien toch niet wat meer verwacht van de concurrentie? Want ja, die 9 races, dat gaat sowieso wel lukken.
Ja, ik had wel gedacht dat het iets competitiever zou zijn. En zeker ook dat als je kijkt naar teams als Ferrari, die toch een soort van jaar hebben kunnen leren. En ook hebben kunnen kijken. Ik wil dat wel vaker hebben aangehaald. Dat vorig jaar eigenlijk alle teams met een blanco canvas zijn begonnen. En heel moeilijk was in te schatten. Welke verhouding je precies moet hebben qua downforce, drag, noem maar op. Met die informatie allemaal hebben ze natuurlijk wel die auto's van dit jaar kunnen bouwen. Dus ik had wel persoonlijk verwacht dat dat veel dichter bij elkaar zou zitten dan wat het nu eigenlijk het geval is.
Ja. Dat is zo. Ja, nou, dan,
Red Bull heeft dat verpest. Nee. Ja, die hebben gewoon zo'n stap gezet.
Ja, als je kijkt achter Red Bull is het wel... leuk om te zien en competitief.
Ja.
Ik zag over nog een leuk feitje wat ik er tussendoor kan gooien daarover. Ik zag dat een Red Bull op dit moment exact evenveel punten heeft als Mercedes en Aston Martin, dus 2 en 3 in het kampioenschap gecombineerd. Samen. 321 punten.
Saai.
Ja, maar ja. Aston Martin heeft Lance Stroll.
Ja, dat is waar.
Nou ja, en Red Bull heeft Sergio Perez tegenwoordig. Dus.
Ja. Nou, ja. Of Verstappen zijn 7e...
Pas op, Joost, je krijgt de Mexicaan achter je aan.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja, dat is ook zo, ja.
Ja, we gaan vooral eens kijken of Verstappen zijn 7e zegen van dit seizoen al kan gaan boeken. En ook of we dat gaan zien voorspellen door onze experts natuurlijk. Ja, gewoon allereerst schakelen met Frankfurt, Moeke. Want wat denk jij? Gaat Verstappen weer winnen?
Ja, dat denk ik. Het begint een beetje saai te worden, maar dat gaat gewoon, gaat gewoon gebeuren natuurlijk. Ik denk Verstappen gaat winnen. Ik denk dat Perez zich enigszins revancheert door gewoon weer eens een keertje het podium te eindigen. Dat zou voor hem al goed zijn, denk ik, in de fase waarin hij zit. En dan Leclerc op een 2e plek.
Oké, Hopin?
Ik ga voor Verstappen. Ik ben het wel mee eens met wat Moeke zegt. Dus Perez denk ik 2e. En dan zet ik Alonso op 3.
Oké, Joost?
Ja, het is sprintrace, hè?
Ja, er zit een sprintrace.
Ja. Dat nog.
Bij.
Ja, ik denk dat...
We pakken gewoon de hoofdrace.
Pak de hoofdrace. Ik denk dat Verstappen gaat winnen.
Goh. Zo.
Ik denk niet dat Perez zich gaat revancheren, want die zit gewoon niet goed in zijn schoen of in zijn salsa, zoals Olaf Mol altijd zei. Ik denk dat Ferrari gaat eens een keer kijken of ze dit weekend niet voor zichzelf kunnen verkloten. Dus die, als dat nou een keer lukt, dan denk ik dat die sterker zijn dan Mercedes dit weekend.
Okay.
Dus dan zeg ik Leclerc 2e en Alonso 3e.
Staat allemaal genoteerd. We komen hier vaak nooit meer op terug. Maar heb je toch een beetje een idee wat de verhoudingen kunnen zijn?
De mensen een beetje sturing geven en die weten het zelf vaak terecht beter. Dus,
Ja, ik kreeg nog een klacht van mijn vader dat we eigenlijk nooit bespreken wanneer de tijden van de Formule 1 zijn. Want dan denk ik, ja, wanneer moet ik nou eigenlijk inschakelen? Moet ik het weer opzoeken en zo?
Ja.
We gaan toch even heel even doornemen, want het is een gek weekend. Op vrijdag heb je om 5 uur al de kwalificatie.
Ja.
Dan heb je op zaterdag de sprint shootout. Dat is dus eigenlijk weer een kwalificatie. Om 12 uur.
Mm-hmm.
Lekker bij de lunch met een broodje kaas erbij. De sprintrace is dan weer om 4:30. Sorry, voor jou voor een broodje hummus natuurlijk, Joost. Ja, ik snap het allemaal wel.
Nee,
je kijkt me zo vies aan.
Ik vind kaas heerlijk. Het is komijnenkaas.
Komijnenkaas. Ja, de sprintrace is om 4:30. En dan is om zondag de race om 3 uur.
Ja,
Nou, ik hoop dat mijn vader nu helemaal tevreden is.
Nou, kan je eventueel iets onthouden hebben, denk je.
Ja, ja, hoop in. Heb je er nog wat aan toe te voegen?
Ja, maar je wordt ook op zich nog aanvullend. Ik ben een beetje later mee misschien. Maar sprintweekend natuurlijk met die wisselende omstandigheden en gelimiteerd aantal wegenbanden en intermediates. Je krijgt niet meer banden bij een sprintweekend regenbanden dan dat je natuurlijk bij een normaal weekend krijgt.
Dus nee, precies.
Dat kan nog leuk worden.
Ja.
Of juist niet, want dan zul je misschien zien dat mensen expres minder rondjes gaan rijden op vrijdag.
Ja, dat is ook alweer zo. Het is best wel leuk om dat in de gaten te houden. In ieder geval wel weer leuk. Het is weer ook een normaal sprintweekend in vergelijking met de... Wat hadden we ook weer in Baku?
Nee, dat is hetzelfde.
Dat is weer hetzelfde natuurlijk.
Ja, sprint shootout en alles erop en aan. Dus twee kwalificaties.
Ja, ik zit daar. Ja, ik dacht,
je hebt het net zelf voorgelezen.
Ja, nee, daar hadden we iets. Wat was ook weer in Baku? Daar gingen ze toch experimenteren?
Dat was met die
harde medium in een softband. Ja, dat hebben we niet meer.
Dat hebben we niet. Nee,
was het inderdaad. Nee. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. Nee, nou goed, dat was hem alweer. De vooruitblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Heb je nou nog vragen voor ons? Dan kan je natuurlijk terecht via podcast@nu.nl of via Twitter, @deboordradio. En je kan ook weer via Spotify een recensie achterlaten sinds kort. Dat vinden we ook altijd wel mooi. Goed voor het algoritme. En dan zou ik zeggen, ja, vergeet niet te abonneren. En luister weer naar ons op de zondagavond als we er weer zijn bij die terugblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Ik zou zeggen, tot dan!